Maar liefst 15 overwinningen boekte Max Verstappen in 2022 en de teller na één race van 2023 staat alweer op 1 overwinning. De Nederlander domineerde tijdens de Grand Prix van Bahrein en gaf daarmee meteen een signaal af aan de concurrentie. Ronald, jij bent in Bahrein natuurlijk, zoals we zien. De kop is eraf, maar het was niet echt een heel erg verheffende race vandaag.
Nee, qua totale amusement waren misschien niet voor iedereen. Ik moet zeggen, ik heb me hier wel behoorlijk vermaakt. Hè. Dat is op het circuit ook iets anders qua beleving. Maar goed, hè, de eerste klap is een daalderwaard, in ieder geval voor Max Verstappen. Geldt, als je naar de voorbije jaren kijkt, niet altijd in Bahrein. Hè. Het is niet altijd een goed voorteken geweest om hier te winnen. Maar ja, als je naar vandaag kijkt en naar wat Verstappen en Red Bull hebben laten zien, dan is dat geen tikje meer, maar eigenlijk wel een mokerslag voor de concurrentie. Heel veel mensen in de paddock hadden wel verwacht dat Verstappen hier zou winnen. Maar dat hij met zo'n speels gemak en ook met zo'n heel grote marge, ja, bijna het hele veld op een hoop zou rijden, ja, dat is wel andere koek. Daardoor kunnen de concurrenten zich ook wel even achter de oren krabben, gok ik. En de leukste quote, ik sprak net voordat ik hierheen kwam, Dr. Helmut Marko. Want hè, de verrassing van de dag, Fernando Alonso op het podium. Toen zei Helmut Marko, het is heel leuk, wij hebben vandaag 3 Red Bulls op het podium. Alleen die ene, die van Alonso, heeft een andere motor achterin liggen. Maar dat is denk ik wel de leukste quote van vandaag meteen.
Ja, zoals gezegd, Verstappen heeft vandaag dus zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. Hij mocht gisteren al van pole position vertrekken en reed daarna eigenlijk best wel makkelijk naar de overwinning voor teamgenoot Sergio Perez. Het verschil tussen beide coureurs was uiteindelijk zo'n 10 seconden. Hadden we deze overmacht eigenlijk verwacht?
Nou, Helmut Marko zei van wel. Want hij zei namelijk, ja, kijk maar naar de long runs, het was overduidelijk. Daar diende het zich eigenlijk al aan. Max Verstappen gaf een iets genuanceerder antwoord. Max zei van ja, het ligt hier ook wel een beetje aan het circuit en aan het asfalt. Dit is volgens Max en ook wel volgens Nick de Vries, die dat eerder uitlegde, het meest ruwe asfalt van de kalender. Waardoor bandenslijtage enorm hoog is. En waardoor je enorm grote verschillen kunt maken als je de bandenslijtage goed voor elkaar hebt of goed in bedwang kunt houden. Nou, dat had Verstappen, hè, daar is die traditie getrouw goed in. Dat had Red Bull ook zeer goed voor elkaar. Dus dat verklaart het voor een overgroot deel. En eigenlijk diende het zich al een heel klein beetje aan in de data, de vaste rubriek, daar is hij weer. Vorig jaar heel vaak erbij gepakt, hè? Daar zagen we dan een vast patroon, namelijk de Red Bull loopt harder op rechte stukken. Vooral de tweede helft van de rechte stukken kleurde altijd blauw. Ferrari liep harder in de langzame bochten en in de tractiegedeelte, dat kleurde rood. Verrassing, dit jaar exact het tegenovergestelde. Ik heb hier in dit kaartje de kwalificatierondjes van Verstappen en Leclerc over elkaar heen gelegd. En dan zie je heel goed dat nu het einde, of het overgrote deel van de rechterstukken, rood kleurt. En dat de langzame bochten en de tractiestukken juist blauw kleuren. Nou, pas precies bij wat Ferrari afgelopen winter heeft gedaan. Namelijk heel erg inzetten op topsnelheid, op het verminderen van de drag, de luchtweerstand. Maar Verstappen zei het op donderdag al, van ja, daar betaal je een prijs voor. En welke prijs wil je betalen? En de prijs is voor een deel waarschijnlijk ook bandenslijtage. Nou, daar heeft Red Bull misschien nog wel weer een stap in gezet. Heeft Ferrari, ik hoop het niet, maar ogenschijnlijk een stapje achteruit in gezet. En die dingen tezamen kondigden zich inderdaad al een beetje aan. En die hebben we vandaag uitvergroot op het circuit gezien. Dat is eigenlijk het hele verhaal.
Ja, en na afloop van de race hebben we alweer de eerste geluiden gehoord dat het wel eens een dominant seizoen van Red Bull zou kunnen worden. Zo zei George Russell dat hij er niet raar van zou opkijken als Red Bull dit jaar alle races op zijn naam schrijft. Ja, is Max Verstappen hiermee dus alweer op weg naar zijn derde wereldtitel op rij?
Ja, dat is wel een beetje de teneur in de paddock. Dat merk je ook bij journalisten wel. Ook bij andere teams. Hè. Russell, wat je zei, ging daar heel ver in. Die denkt dat de concurrentie misschien geen één race kan winnen. Nou, dat lijkt me wel buitengewoon voorbarig. Omdat er in een heel lang seizoen ook heel veel kan gebeuren. Dus zo hard wil ik niet van stapel lopen. En Max Verstappen ook niet. Want Max Verstappen zei namelijk, ja, kijk maar naar Jeddah bijvoorbeeld. Hè, de eerstvolgende race. Compleet ander circuit. Compleet andere dingen ook nodig. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, hier bandenslijtage cruciaal. Daar is de bandenslijtage veel minder belangrijk. En daar heb je een circuit met heel veel snelle bochten en heel veel rechte stukken. Nou, dat past bij het dataverhaaltje dat Ferrari daarin wel een stap heeft gezet. Dus Max verwacht A, dat bandenslijtage een minder grote rol speelt. B, dat Ferrari daar beter voor de dag komt. En dus dat het verschil niet zo immens hoeft te zijn. Wat je daartegen in kan brengen is dat het vrij verontrustend is voor alle andere teams. Als Max Verstappen al zo'n demonstratie aflevert na 2 dagen waarin het verhaal ging over balansproblemen, hè? Ook in onze uitzendingen veelvuldig. Nou ja, als je dan op zondag iedereen zo naar huis rijdt, dan geeft dat best wel reden tot zorg voor de andere teams. Daarover zijn Max Verstappen kan kloppen, maar die balansproblemen spelen in de race een minder grote rol. Je gaat niet helemaal tot de limiet, je bent meer aan het managen, dus eigenlijk heb ik daar vandaag niet mega veel last van gehad. Dus dat is een beetje de teneur. Red Bull houdt de boot een beetje af en wil niet te hard van stapel lopen. Concurrenten wijzen naar Red Bull als torenhoog favoriet nu meteen al voorbij de wereldtitels.
Ja, achter Red Bull zagen we niet dat Ferrari de derde podiumplek voor zich opeiste. Die ging uiteindelijk toch best wel verrassend nog naar Fernando Alonso. Ja, de Spanjaard die heeft gewoon een uitstekende start achter de rug bij Aston Martin, kunnen we dan wel zeggen.
Ja, absoluut, absoluut. Hij hield na afloop ook niet op met praten. Eerst in zijn rondje door het vierkantje voor tv-ploegen duurde heel lang. In de persconferentie gingen bijna ook alle vragen naar hem. En zei hij, klopt, hè? Ik had gedacht dat 2023 een overgangsjaar zou worden waarin we idealiter het middenveld zouden aanvoeren. Maar aan het podium had ik absoluut niet gedacht. Nou ja, en dat hij dan meteen, zoals hij het zelf noemt, de second fastest car had. Nou ja, dat was met Leclerc in de race niet helemaal zo. Maar goed, dat zegt Alonso zelf wel. Dat is een hele positieve verrassing. Waarbij hij zegt, ja, één zwak puntje is er nog. Namelijk de kwalificatie. Was vorig jaar niet het beste punt van Aston Martin. Is dat nog steeds niet. Maar in de race heeft hij het glorieus recht gezet. Met ook vooral die twee geweldige inhaalacties op Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Vooral die bij Lewis was fenomenaal. Marco zei ook, ik heb ervan genoten. Het was old school racen. En dat hij het bij bocht 10 deed was geen toeval. Want Alonso, heel slim, denkt ook heel erg vaak mee over de boordradio. Maar hij zei, ik had meteen door dat wij wat topsnelheid tekort kwamen. Omdat wij met veel downforce reden. Dus dat ik het niet van die rechte stukken moest hebben. Dat ik het anders moest doen op een andere plek. Nou, dat heeft hij gedaan. En dat toont wel de ervaren meester. Dus volledig terecht driver of the day. En ook volledig terecht op het podium. Dus dat is wel het leukste van vandaag, denk ik.
Aston Martin en Red Bull Racing zijn dan dus de grote winnaars van de Grand Prix van Bahrein. Aan de andere kant van de medaille zien we natuurlijk de verliezers van de dag. Alpine en McLaren maakten geen hele sterke indruk, maar misschien dat de grootste verliezer van de dag toch wel Ferrari is. Afgelopen winter hebben ze natuurlijk heel erg hard gesleuteld aan de betrouwbaarheid van de, vooral van de motor. Daar kwam vandaag niet heel veel van in praktijk.
Nee, dat wordt mokerslag wat ik in het begin gebruikte is zeker van toepassing op Ferrari. Hè, als ze één ding niet wilden aan het begin van dit jaar was het wel nieuwe motorproblemen. Hè. Tactisch geblunder ook niet, maar het nieuwe motorprobleem helemaal niet. Wat jij al zei, dat is samen met het verminderen van de drag het speerpunt geweest in Maranello. Nou, iedereen vol goede moed, ook vanochtend nog. Toen wij bijvoorbeeld met Jock Clear praten, was ook vol goede moed. De praktijk is anders. Eigenlijk begon het voor de start al een beetje te rommelen. De Energy Store en de Control Electronics, allebei vervangen voor het begin van de eerste race. Dat is al heel gek. En daarna ook daadwerkelijk malheur bij Leclerc. Teambaas Vasseur zei, we gaan nog onderzoeken. We weten nog niet per definitie waar het in zit. Maar dit is wel chefzagger voor de eerstkomende week. Leclerc keek ook naar het grotere plaatje en zei van ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar wacht even. Voor die tijd verloor ik ook 1 seconde per ronde qua race pace ten opzichte van Max Verstappen. Ook dat is niet goed genoeg. Dus in dat opzicht is er ook huiswerk. Maar Ferrari gaat niet het hele concept veranderen. Want Vasseur sloot af met de woorden. We hebben werk aan de winkel. Maar ik heb eigenlijk nooit een raceauto meegemaakt die heel goed is over 1 ronde. En heel slecht in de long run. Dus het kan eigenlijk niet in het concept zitten. Het moet in de setup zitten. Dus Ferrari heeft heel veel werk aan de winkel. Maar ja, gooit het bijltje er nog niet bij neer. Dat zou natuurlijk ook niet goed zijn na 1 race.
Nou, Mercedes overweegt dus wel om het bijltje erbij neer te gooien met het huidige concept van de W14. Vandaag maakten ze geen ijzersterke indruk. De achterstand was toch wel weer flink groter dan gisteren. Uiteindelijk moesten Lewis Hamilton en George Russell het doen met de 5e en de 7e plek. Ja, hoe nu verder met Mercedes?
Ja, je zegt het eigenlijk goed, hè? Ze gaan het concept veranderen op termijn. Heeft Toto Wolff gisteren een beetje erkend. Nou, daar gaan ze de komende weken verder naar kijken van hoe, wat, waar, wanneer? En dat zijn belangrijke vragen, want ja, wanneer is het allerbelangrijkste? Op hoe zo'n termijn kan dat? Hè? En hoeveel WK-punten sta je dan al achter? Geld is ook belangrijk onder het budgetplafond. Toto zei ook, ja, dat zal niet makkelijk worden. Maar wel een interessante note die we gisteren niet benoemd hebben, maar die nu wel leuk is om toe te voegen. Want mensen vragen dan, waarom hebben ze het afgelopen winter niet over een andere boeg gegooid? En daarvan zegt Mercedes, ja, er zit een heel duidelijke uitleg achter. Vorig jaar hadden wij gewoon op het circuit nooit de waarde gehaald die wij in de windtunnel en in de simulator wel konden halen. Met andere woorden, er zat heel veel potentie in dat concept dat we nooit op de baan hebben gekregen. Dit jaar, compleet ander verhaal. Toto zegt, wij hebben nu afgelopen winter alle doelen gehaald, alle targets af kunnen vinken. Alle cijfers klopten tussen het circuit en de simulator. Dus dat betekent dat wij heel blij waren met onze winter. En dat wij eigenlijk al het plafond van dit concept bereikt hebben. Maar dan kom je hier en dan sta je doodleuk weer 17e achter. En dus zegt Toto, ja, omdat wij het plafond al bereikt hebben, zitten we niet meer in dit concept. En als wij dan willen winnen, en dat willen wij op termijn toch weer, moet je nu je verlies pakken, moet je je pijn pakken. En moet je het over andere boeg gaan gooien. Dus dat is een beetje een notendop de situatie waar Mercedes zich nu in bevindt.
Ja, tot slot gaan we nog eventjes naar de dag van Nick de Vries, die zijn eerste race voor AlphaTauri heeft afgewerkt. Hij startte als 19e, kwam als 14e over de finish. Geen punten dus, maar wel een degelijke opening, waarin hij toch ook nog wel wat last leek te hebben van de virtual safety car, die Charles Leclerc met zijn problemen veroorzaakte.
Ja, kijk, hij was daarna natuurlijk een beetje reddeloos. Hij kon zich in ieder geval niet meer weren op die hardere banden die wat versleten waren ten opzichte van mensen op nieuwe soft. Nick zei, ja, ik was op zich wel klaar voor een pitstop, maar dat besluit hebben we collectief genomen. Hè. Ze hebben Yuki natuurlijk wel naar binnen gehaald. Maar, zei Nick, en dat is het belangrijkste om toch een beetje positief af te sluiten. De race pace is een stuk beter gebleken dan de qualifying pace, in ieder geval van de Vries zelf. Dus ik kon weer meedoen, ik kon me een beetje terugvechten. Nou, dat geeft mij voorzichtig hoop. En wat Nick de Vries ook hoop geeft, is dat Jeddah een heel ander circuit is. En dat Nick zei, langzame bochten, zei Yuki Tsunoda ook al, dat is misschien ons zwakke punt nog. Daar heb je er in Jeddah niet zoveel van, dus dat scheelt. Dus hij zegt, ik denk dat wij als collectief iets beter zijn in Jeddah. En ja, dit eerste weekend van Nick is niet om over naar huis te schrijven geweest. Maar hij heeft dus wel hoop op beterschap op de relatief korte termijn al.
Ja, dankjewel Ronald. Over 2 weken krijgt Nick de Vries dus in Saudi-Arabië een nieuwe kans om wel in de punten te eindigen. Wij zijn er tijdens het Grand Prix weekend van Saudi-Arabië zijn we er natuurlijk weer met een reeks nieuwe F1-updates. Te beginnen op de donderdag. Dan zit Leonie op mijn plek en bespreekt zij samen met Ronald alle laatste ontwikkelingen. Wil je weten wanneer de nieuwe video online staat? Abonneer dan op ons kanaal en druk nog even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot over 2 weken.